dat het daarop zal reageren. EasyJet vliegt normaal gesproken ook vanaf Schiphol op Tel Aviv, maar die tickets zijn de hele week niet te boeken. De politie is dringend op zoek naar een man die vorige zomer iemand zou hebben doodgeschoten op een woonwagenkamp in Eindhoven. Hij sloeg daarna op de vlucht en zit mogelijk in het buitenland. Hij heet Misha Wils en had toen lang krullend haar. De gouden tip over zijn verblijfplaats levert 15.000 euro op. Het is onrustig bij een kerk in het Australische Sydney, waar een bisschop is neergestoken. Er staan honderden mensen. Volgens Australische media zijn agenten gewond geraakt omdat er met spullen is gegooid. Boven het gebied hangt een politiehelikopter. Bij de steekpartij raakte naast de bisschop nog drie mensen gewond. Frans Timmermans is bang dat mensen op 4 mei gaan protesteren en roept iedereen op om dat niet te doen. Hij vindt dat die dag volledig in het teken moet staan van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en niet de oorlog in Gaza. Protesteren kan iedere dag, maar niet tijdens de dodenherdenking, zegt Timmermans. Dan het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met veel buien en zware windstoten over het land. Ook vanavond en vannacht houdt de buiigheid aan. Morgen opnieuw buien en net als vandaag een graad of 10. En tot over het ANP Nieuws.
Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet vanmiddag rekening houden met regen, onweer en zware windstoten. Verder staat er al file op de N35 van Zwolle naar Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. Daar heb je nu een kwartier op onthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os doe je er bijna 10 minuten langer over tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Verder rijden er geen treinen tussen Hengelo en Oldenzaal door een beschadigd spoorviaduct. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
Brugink Mobility Center in Oldenzaal. Met meer dan 30 jaar ervaring, uw aanhangwagenspecialist in de regio. Ook voor onderhoud, reparaties, schadeherstel en BOVAG VCA-keuringen aan aanhangwagens een vertrouwd adres. Naast aanhangwagens, boottrailers en paardentrailers zorgt Brugink Mobility Center er ook voor dat klanten veilig de weg op kunnen met hun caravan, camper of vouwwagen. Brugink Mobility Center aan de Marconistraat 35 in Oldenzaal is official Hapert dealer voor Oldenzaal en omstreken. Kijk voor meer informatie op onze website bruginkmobilitycenter.nl.
Jonger dan 16 en je woont in Hengelo, ik zou blijven kijken of luisteren als ik jou was. Vanaf volgend seizoen kun jij namelijk gratis naar het theater.
Ja, politiedrones vliegen tegenwoordig geheel zelfstandig naar incidenten om verkenningen te doen.
Twee 18-jarigen uit Enschede winnen de voorronde van de belangrijkste cultuurprijs voor jonge makers en staan in de landelijke finale.
Ja, Sam vluchtte uit Syrië en werd toen fietsenmaker in Enschede. Wij gingen bij hem langs.
En elke week met 2 miljoen in contanten over straat zonder ook maar enige vorm van bewaking? Hoe dan?
Het is maandag 15 april. Dit is 120 vandaag.
120. 120 vandaag.
Schouwburg Hengelo gaat met ingang van het nieuwe seizoen jeugd vanaf 16 jaar en jonger gratis entree geven. Ze zijn dan welkom bij alle jeugd-, familie- en dansvoorstellingen zonder ook maar een cent te hoeven te betalen. En bij ons aan tafel theaterdirecteur in Hengelo, Raoul Boer. Goedemiddag, Raoul. Leuk dat je er bent. Wat een ontzettend goed idee, maar het is wel leeftijdsdiscriminatie. Hè?
Ja, het spijt me. Ja.
Was ik maar 16 of jonger.
Ja, klopt. Ja. Ja. Maar je hoeft niet per se uit Hengelo te komen, hoor. Dus nee, ook de jeugd uit andere steden is ook van harte welkom.
Genoteerd. Dat is natuurlijk een belangrijk toegevoegde. Maar waarom? Waarom deze... Ik wou zeggen maatregel, maar dat is een beetje een raar woord in dit verband.
Nou, we hebben het niet zelf bedacht. Mm-hmm. Het is bedacht door het Collega Theater in Venlo. En op een gegeven moment hoorden wij ervan. En toen heb ik contact opgenomen met mijn collega daar. En gevraagd, hoe werkt het precies?
Ik hoor een zachte G.
Ja, dat klopt. Ja.
Ik heb Venlo en een zachte G.
Ja, nou, scherp. Ja. Maar ik kom zelf uit Heerlen.
Oké, dat is niet helemaal Venlo. Nee. Maar daar doen ze dit al een tijdje.
Ja. Ja.
En de ervaringen daarmee?
Die zijn heel goed.
Ja. En heel goed betekent? Wat betekent dat?
Betekent dat er per voorstelling meer mensen daar naartoe gaan.
Het is gewoon volk.
Ja, een hogere zaalbezetting. Ja.
En wat je ook wil is natuurlijk dat je... Dit is gericht op jongeren tot en met 16?
Tot en met 16.
Ja.
In Venlo doen ze het iets anders. Daar is het tot en met 12. Maar dan mogen de kinderen naar alle voorstellingen, dus ook naar cabaret of naar concerten.
Ja.
Nou, dat niet dat daar heel veel gebruik van wordt gemaakt, maar dat leek ons te ingewikkeld. Maar wij hebben ook flink wat voorstellingen voor de leeftijdsgroep 12 tot en met 16. Dus we dachten, die voegen we toe. En alle dansvoorstellingen.
Bijzonder. Mijn ding maakt een geluidje. Dat moet je niet hebben natuurlijk. Dus ik heb het geluidje even uitgezet. Nee. Maar waarom eigenlijk precies? Waarom even los van stoelbezetting? Want dat begrijp ik. Dat is natuurlijk een factor. Maar je mikt ook heel bewust op jongeren dan.
Ja, nou ja, omdat wij zien dat ondanks alle marketinginspanningen toch er altijd, of bijna altijd, zeker bij jeugdvoorstellingen en meer dan bij andere voorstellingen, de stoelen vrij blijven. Terwijl het vaak hele mooie, bijzondere voorstellingen zijn. Dat is gewoon jammer. Dus we zochten al heel lang naar een manier om dat te veranderen. En dat deden we bijvoorbeeld door een aantal jeugdseries te introduceren. Zodat je voor een gereduceerd tarief naar 3 of 4 voorstellingen kon. Nou, dat had wel wat effect. Maar niet zoveel als ze in Venlo bereikt hebben met deze maatregelen.
Ja, dus je dan nou beter goed gekopieerd dan slecht verzonnen.
Nou ja, zeker. Ja. Ja.
Is dit een vervolg van Hengelo on Tour? Dat is een soort tournee met kleinere voorstellingen?
Nee, heeft helemaal niks.
Heeft er niets mee te maken?
Helemaal niet. Nee.
Oké. In het persbericht stond iets in de geest van, nou ja, theater is meer dan entertainment, meer dan vermaak.
Ja.
Leg eens uit.
Nou ja, de meeste jeugdvoorstellingen die gaan echt ergens over. En we hadden vorige week een voorstelling, die heette Helikopterouders. En van het Laagland, ook uit Limburg trouwens, uit Sittard. maar dat is een hele goede jeugdtheatergroep. En die voorstelling die ging over wat voor soorten ouders er eigenlijk zijn. En dus je hebt ouders die heel dicht op het kind zitten. En je hebt ouders die heel veel laten en wij zich er weinig mee bemoeien. En zo hadden zij, ik geloof wel, 87 oudertypes geanalyseerd. En daar hadden ze een hele mooie voorstelling over gemaakt. Waarbij in dit geval de ouders, de oudertypes ook vaak iets te maken hadden met hoe die ouders zelf opgegroeid waren.
Ja.
Nou, en en dan zitten er 120 mensen in de zaal, terwijl er bijna 300 in kunnen. Nou, en dat is gewoon jammer.
Ja, omdat de voorstelling is gewoon mooi.
Ja.
En het is een beetje vergelijkbaar als, nou ja, zeg maar met een boek lezen of zo, van het openen van een wereld waar je anders nooit meer in aanraking zou komen.
Ja. Ja,
en dat is wat je wat meer wil. Ik vraag me toch even af, want je bent theaterdirecteur en al heel lang in Hengelo, hoe lang?
Sinds 2001.
Ja, dat is echt al een hele tijd.
Ontzettend veel te lang.
Nou, dat wou ik niet zeggen, dat weet ik niet. Ja, het is een beetje modern tegenwoordig om de 5 jaar te verkassen. Maar ik weet niet of dat per se het al beter maakt. Maar goed, het is wel een leven in dat theater. Dus een liefde voor theater ook. Wat maakt theater? Dit is gewoon zo de moeite waard. Dat moeten meer mensen zien en meemaken. Heb je bijvoorbeeld uit je eigen leven dat je zegt van, joh, ik zag iets in dat theater en dat heeft voor mij zoveel betekend?
Nee, het is niet dat ik nu meteen een life-changing theater experience kan oplepelen. Maar wij zien wekelijks bijzondere voorstellingen die echt iets zeggen over de tijd waarin we nu leven. Bijvoorbeeld, we hadden vorige week een van die trailervoorstellingen van Zonnevank hier uit Enschede.
Ja.
Geldezels. Nou, als je hem nog niet gezien hebt, ga hem vooral kijken.
Ik heb hem nog niet gezien, dus ik neem de tip even mee. Ja.
Fantastisch.
Wat maakt hem zo goed?
Ja, het script was heel goed en er werd ontzettend goed geacteerd. En ook die voorstelling had weer een thema waar nu jongeren echt mee te maken hebben. En namelijk dat ze misbruikt worden door criminelen om als geldezel te opereren. Ja. Dat ze via hun pinpas, et cetera, et cetera. Nou, en dat is waar jeugdtheater gaat, bijna altijd over iets wat nu relevant is.
Ja, sociaal-maatschappelijke belangrijke thema's voor jongeren op dit moment.
En dan op een mooie, toegankelijke manier verbeeld.
Verteld, ja, ik snap het. En jongeren in theater, dat werkt nog niet zo heel goed. Daar moet je echt wel wat voor doen, omdat
zeker, vanaf een jaar of 10, dan wordt het voor ouders heel moeilijk om hun kinderen nog überhaupt mee te krijgen. En dan zien we vanaf 12 jaar dat ze wel weer komen, maar dat is dan doorgaans in schoolverband. Dus dan, en daar, wij zorgen ook altijd dat we daar een aanbod voor hebben.
Ja, ik las in de voorbereiding, zaterdag is er een finale open podium.
Ja.
Wat is dat open podium eigenlijk? Want dat is ook op jongeren gericht volgens mij. Of op kinderen, jongeren?
Ja, niet per se. We doen wel heel veel jongeren aan mee.
Mm-hmm.
hebben we ook afgekeken. In dit geval van Schouwburg in Doetinchem.
Heel goed.
En al heel lang geleden, ik werd daar destijds uitgenodigd om in de jury plaats te nemen. En ik dacht van ja, dit is gewoon ontzettend leuk. Dus laten we dat ook gaan doen. We hebben het concept ook wel iets aangepast. Maar dat doen we al een jaar of 17. En sinds 2 jaar geleden zijn we dat samen gaan doen. Nee, sinds vorig jaar zijn we het samen gaan doen met Schouwburg in Deventer en Zwolle. Dus het is, de naam is ook veranderd van Open Podium Twente in Open Podium Overijssel. En dat betekent dat wij nog, we trokken al iets van 60, 65 deelnemende acts per jaar. En het is dit jaar.
En dan heb je het over acts uit de Twente, Overijssel of Twente. Uit Twente. Ja.
En sinds Deventer en Zwolle meedoen zitten we al boven de 100.
Zo, dat is veel.
Dus dat betekent voorrondes, halve finales en dan uiteindelijk een finale. En die finale vindt dit jaar nog plaats in Hengelo en gaat vanaf volgend jaar, en dat is wel een beetje jammer natuurlijk, maar dat is de consequentie van de samenwerking, die gaat dan roleren langs Zwolle, Deventer en Hengelo.
Maar dat betekent dat er toch een behoorlijke, als je zegt 100 voorstellingen uit Overijssel of uit Twente, 65 ja. voorstellingen, een behoorlijke pool van jonge mensen, nou ja, niet alleen jonge, maar toch ook jonge mensen zeker, die bezig zijn met theater, met het maken van theater.
Ja, het is een beetje het concept Hollands Got Talent. Mm-hmm. Dit was er eerder, maar datzelfde concept, alleen dan zonder al die jurycommentaren, meteen na afloop van de act. Maar alle disciplines zijn welkom, dus het gaat van singer-songwriters tot koren, tot breakdance groepen. Dus
eigenlijk alle podiumkunsten kunnen
klassieke
meedoen.
Muziek.
En je doet dat al 17 jaar, dus dat is een tijdje. En als we even nu zaterdag, de acts die nu meedoen, dat zijn er dan zo'n 100, begrijp ik?
Nou ja, die zaten in de voorrondes.
Zaten in de voorrondes.
Ja, en dan wordt er steeds doorgeselecteerd tot er 12 over zijn voor de finale.
Oké, dus aanstaande zaterdag staan er 12. Ja. En die heb je dus allemaal al gezien, kan ik me voorstellen.
Ja.
Het is misschien een beetje een flauwe vraag. Ik weet ook niet goed hoe je dat moet verwoorden. Maar de kwaliteit daarvan?
Ja, goed. Ja, uiteindelijk wat er in de finale. Kijk, in de voorrondes zitten wel eens acts. Dat je denkt van nou, ik zou het hierbij laten. en soms is dat ook de bedoeling, hè, van zo'n voorronde. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat jongeren of mensen denken, bijvoorbeeld kleinkunstenaars of cabaretiers of mensen die dat pad op willen. Dat ze moeten ook een keer ervaren hoe het is om voor een publiek te staan. En of er dan inderdaad gelachen wordt om de grappen die ze bedacht hebben. Ja. Daarvoor heeft het ook een functie.
Nou, en überhaupt denk ik, hè, of dit een pad is dat voor jou is weggelegd. Ja. Of misschien ook niet. Een beetje experimenteel in die
zin.
Ja. Ja. Maar dat wat er op dat podium staat, in zo'n finale, dat zou jij ook programmeren in je theater?
Ja.
Mag ik me dat erbij voorstellen?
Ja. Er zitten een aantal bands bijvoorbeeld die van Artes hier, van het conservatorium, die de finale hebben gehaald. Een aantal hele goede dansgroepen die de finale hebben gehaald. En dat is echt een avond waar je ook naartoe kan en echt een hele leuke avond hebt als je niets met een van die acts te maken hebt.
Nee. Nou, laat dan even dit afmaken aanstaande zaterdag, hè, in Hengelo, de Hengeloze Schouwburg. Moet je de kaarten verkopen gratis toe? Hoe werkt dat?
Nee, dan moet je wel kaarten verkopen.
Nee,
dat is een goede vraag. Want ik zat zelf ook tegen, dan moeten we dan niet volgend jaar de jeugd ook gratis toegang voor het Open Podium? Maar dat kan niet, omdat de helft van de deelnemers in de voorrondes en in de halve finales, die wordt geselecteerd door het publiek. Dus je moet wel iets van een drempel hebben om een kaartje te kopen om mee te stemmen. Want anders dan zit de hele zaal vol met kinderen die op hun neef gaan stemmen. Dus er moet wel iets.
Schoolklas in de bus meenemen.
Precies. En dat gebeurt nu ook al, dat is prima. Maar dat betekent wel dat er, en die prijzen zijn heel laag hoor, maar dat er wel iets voor betaald moet worden.
We zijn een beetje koopman. Welke prijs? Waar moet ik aan denken?
Even uit mijn hoofd, voor de voorrondes was het geloof ik €5. Voor de halve finale €7,50. En voor de finale is het €9,50.
Ah, dat is heel schappelijk, denk ik. We hebben het nou toch over centen. Even terug naar de gratis voorstellingen van volgend jaar. Ja, dat kost natuurlijk toch ook wel weer geld. Ik begreep dat een kind tussen 12 tot 16. Er moet een volwassen begeleider mee. Dus dat
één begeleider.
Dat is een beetje een, zeg je dat? Dat is een beetje de catch misschien, maar ik kan me voorstellen dat je daar de kosten niet per se mee. Hoe werkt dit financieel?
Nou ja, dat gaan we zien, want het is een beetje een sprong in het diepe. Want het zal er echt van afhangen wat de verhouding is tussen de betalende begeleiders en de kinderen die voor niks naar binnen kunnen. Kijk, in principe kun je met 9 kinderen of met 10 kinderen daarheen. Dat is wel
één volwassene.
Daarna moet er wel weer een tweede volwassene mee. Maar dat is niet uit financieel oogpunt. Maar gewoon dat er toezicht is tijdens voorstellingen. Ja. Dat het niet een soort gratis BSO wordt. Maar het zal afhangen van de verhouding. En dan weten we aan het eind wat het wel of niet gekost heeft.
Ja, maar jullie hebben ergens, denk ik, een potje geld aangeboord om dit te kunnen doen. Want dat is een pilot voor een jaar, geloof ik. Je gaat gewoon een jaar proberen, kijken hoe het gaat.
Ja.
En dan eventueel aanpassen. Ben je aan het nadenken over hoe het dan verder moet? Als dit een succes wordt, wil je het graag doorzetten?
Ja, zeker. We gaan alles op alles zetten om het structureel te maken.
En heb je een idee hoe je dat dan moet gaan zitten financieren? Of kan dat dan gewoon uit de Schouwburg?
Nou, dat zal er vooral van afhangen wat de ervaringscijfers zijn van het komend seizoen.
Snap ik, ja.
Ja.
Ik gaf het in de inleiding al een beetje aan. Het is niet per se voor alle voorstellingen. Dat is anders dan Tilburg dat doet. Maar misschien nog even voor de helderheid. Welke voorstellingen kunnen kinderen tot 16 volgend jaar gratis naartoe?
Ja, vrijwel alle jeugd- en familievoorstellingen op 1 na. Dat is dat we de zaal verhuurd hebben. Maar alle andere 35 titels wel.
Dus 35 titels volgend jaar. Ja, het programma staat al vast natuurlijk.
Plus alle, of bijna alle dansvoorstellingen. Ja. Dus dat zijn er ook weer 15. Dus zo'n 50 voorstellingen kun je uitkiezen.
Ja. En ik zei al, het programma ligt klaar voor volgend jaar. Dat gaat binnenkort afgetrapt worden. Ja. En dat betekent dat vanaf binnenkort wanneer kunnen ouders, kinderen, opa's, oma's, kan mij het schelen wie, maar zeggen van wij gaan een kaartje kopen.
Nou, we hebben 7 mei de preview van het seizoen. Doen we ook ieder jaar. Dan zijn er allerlei korte optredens en filmpjes die we laten zien. En dan kunnen de mensen die daar aanwezig zijn, kunnen al voor de artiesten die daar optreden al bestellen. En dan even uit mijn hoofd een week later, dan begint de voorverkoop via de website.
En dat werkt gewoon via de website. Kan je aangeven, kind is jonger dan 16 en dan een gratis kaartje.
Ja, klopt.
Mooi, maar hoe
en dat is nu al het geval voor de voorstelling Shrek.
Shrek.
Want die ging vorige week landelijk in verkoop, dus toen moesten we het helemaal klaar hebben.
Oh ja, dus dat voor dus die voorstelling
werkt het al.
Dus
als je het wilt testen, je kunt al op de site kijken en dan...
Even ook een pilotje doen. Even proberen of het echt werkt.
Ja,
hartstikke goed. Raoul Boerstad, directeur van de Schouwburg in Hengelo. Nou, dankjewel voor het verhaal en voor het initiatief. Ik ben erg benieuwd hoe dat gaat lopen.
Ja, wij ook. Maar ik denk dat het goed komt.
Ja, dat denk ik ook.
Oké, dankjewel.
We zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en iedere dag 1 item uitgelicht. En De Realist, dat is een titel van de surrealistische film waarmee 2 jonge Enschedese filmmakers gisteren de finale van Kunstbende haalden. Zometeen praten we met hen.
120 vandaag.
Volgens de politie is het een Nederlandse, ofwel zelfs een Europese primeur. Op vliegbasis Twente beproeft de politie een uit de kluiten gewassen drone die automatisch naar incidenten kan vliegen om beelden vanuit de lucht te maken. De primeur is dat de politie toestemming kreeg van de luchtvaartautoriteit om buiten zicht van de piloten te vliegen met het onbemande vliegtuigje. Voorlopig mogen ze dat nog maar even doen in een omtrek van 6 kilometer rond Twente Airport en dat moet getest worden.
Mijn naam is Henk Fokkens. Ik werk bij de Korsat, de landelijke portefeuille die zich bezighoudt met de gebiedsgebonden politiezorg. En dat is eigenlijk de politie die u in uw omgeving ziet in uniform in de auto's.
Wat hebt u dan met drones?
Ja, we proberen vanuit onze landelijke portefeuille de gebiedsgebonden politiezorg natuurlijk steeds door te ontwikkelen. En wij proberen met de veranderende techniek ook steeds slimme dingen te doen, waardoor de samenleving uiteindelijk veiliger wordt, wij meer voor de burger kunnen betekenen.
En daar heb je drones voor nodig?
En daar zijn drones wellicht helpend. En in die fase zitten we hier, want we zijn bezig met een soort proeftuintest. We hebben een aantal aannames waarvan wij denken, goh, deze automatische drone gaat ons helpen in ons politiewerk. En dat gaan we serieus testen.
Wat zijn die aannames?
Dat wij uiteindelijk sneller met een camera wellicht op een locatie kunnen zijn. En daardoor sneller al kunnen zien wat er aan de hand is. Die beelden gaan op termijn binnenkomen op onze meldkamer. Dus die meldkamer kan ook sneller een inschatting maken over het incident en ook over de inzet en ook wat er moet gebeuren. Bovendien kijk je vanuit een drone, vanuit een ander perspectief naar de wereld. En zie je andere dingen dan dat je daar te voet rondloopt of in de auto zit.
Naast het vliegen met de normale multirotor, dat is de normale drones, we hebben de kleine en de grote drones. Vlieg ik ook met die grote drone die je net in beeld hebt gehad, dat is de Evi-drone.
Ja, dat is een automatische...
Dat is een automatische drone.
Maar dan vlieg je er dus echt niet echt mee?
Hij vliegt op zich automatisch uit zichzelf, maar dat betekent niet dat we hem geen instructie daarvoor geven. Dus hij vliegt alleen maar op het moment dat ik of een van mijn collega's hem daar de opdracht voor geeft.
En dat wil zeggen dat de piloot niet met een bus en de drone ergens naartoe hoeft. De piloot blijft waar die is. En de drone die gaat volgens een gepland vluchtplan op pad.
Je moet eigenlijk zo zien dat je een soort Google Maps kaart voor je hebt. En dat we op de Google Maps kaart aangeven waar we naartoe willen vliegen.
Ja, dan moeten we even een kleine technische manco geven. Ja, de video haperde wat. Dat betekent dat wij deze video jou nog te goed houden. En dat je die dus nog mee mag krijgen. Je kan hem ook al vinden op ons YouTube-kanaal. Er staat ook al een artikel op de website 120.nl. Kun je alles teruglezen. Maar dan gaan wij gewoon verder en het volgende proberen.
Cliffhangertje, heel goed.
120 vandaag.
Het is de prijs voor cultuurmakers die nog op de middelbare zitten. Kunstbende. Gisteren vonden de Overijsselse voorronde plaats in poptempel Hedon in Zwolle. Het gaat over 9 categorieën. Content creator, dans, DJ, expo, fashion, muziek, taal, theater en film. Er werd gestreden om de eer, maar toch ook om die eerste plaatsen. De winnaars staan namelijk zaterdag 29 juni in de Melkweg in Amsterdam voor de landelijke finale. Aan tafel 2 van die winnaars, Jonas Roele en Misha Verbeek, kortweg Yomi.
Yes.
Welkom.
Zeker. Dankjewel.
Gewonnen gisteren in de categorie film in dit geval. Gefeliciteerd, man.
Ja, we zijn er heel erg blij mee. Dankjewel. Ja,
dat kan ik me zien. Of dat kan ik me voorstellen. De prijs gewonnen misschien gewoon even leuker. Daar is een camera. Even laten zien.
Ding.
Dit is hem. Kunstbende. Ja, cool. Mooi geel.
Ja, we hebben de foto van het moment ook even op de achtergrond. Ben je trots op, denk ik?
Best wel.
Zeker, heel blij.
Ja. Heel leuk dat wij in het midden op het hoogste blok mochten staan.
Ja, dat is de plek waar je uiteindelijk gewoon terecht wil komen natuurlijk. Hè? Laten we eerlijk zijn. Hey, vlak voor de... Dat is grappig, want ik was daar toevallig. Ik wist helemaal niet dat jullie meededen. Achteraf dacht ik, oh, ik heb wel iets gehoord. Maar ik wist het niet, kwam jullie tegen. Vlak voor de prijsuitreikingen. En toen zeiden jullie al van, nou, ik denk dat we een goede kans maken. Waar was dat op gebaseerd?
Nou, we hebben de eerste paar films niet eens kunnen zien, want we zaten zelf achter de coulissen en dan daar konden we niet meekijken. Nee. Maar we waren gewoon, we wisten zelf ook, vorig jaar hebben we best wel een goede film gemaakt, maar niet goed genoeg. Dit jaar hebben we echt wel veel verbetering gemaakt.
Nee, we hoorden de feedback van de jury natuurlijk en die waren, op het podium hoor je dat al, en die waren al heel positief en benoemden dingen waarvan we al zaten van ja, daar zijn we ook trots op.
Cool.
Dus
dat kwam terug. Ja. Je had zelf een goed idee erover, maar je hoorde die weerklank ook bij de jury. Nou staat er op het juryrapport een quote, hè, van die jury. Misschien wel aardig. Misschien wil je dit even voorlezen, Misha. Wat vond die jury?
Een film voor bravoure die bewuste keuzes maakt over het thema bewustzijn. Uitgevoerd op een technisch hoog niveau.
Ja, lekker,
ja,
hè?
Ja, dat is goed. Wel een mooie quote.
Klinkt wel goed, ja.
Hey, het zijn... korte films. Dit is ook een, ja, zeg even een ultrakorte film. Nog geen 5 minuten, alles bij elkaar. Het is leuk om even te kijken, want dan weten we gewoon ook, nou, wat jullie hebben gemaakt.
Geef me een kleine seconde, want ik heb hem inmiddels.
Goed. Ja, nou, heel goed. We hoeven hem nou nog niet in te starten, maar, want ik wil even weten, waar kijken we naar?
Ja, het is een film die gaat over derealisatie.
Over de realisatie?
Ja, de realist, de realisatie. Het is een soort van mentaal gevoel dat je niet bewust bent waar je bent, dat je een soort droom leeft, alsof de werkelijkheid niet meer werkelijk is. En dat wouden we laten zien in deze film.
Nou, laten we eens even gaan kijken. Ja, en voor de mensen in de auto, niet wegzeppen. We komen zo weer terug. Maar de eerste 40 seconden heb je niet zo heel veel geluid. Daarna hoor je de film eventjes door. Maar ga even naar 120.nl van YouTube. Dan kun je de film ook nog terugzien.
Doe. Yes. Helemaal goed.
Thank you. doek gaat open. Het gaat open. Het publiek is stil. Het publiek is stil. Het doek gaat open. Het zijn mijn spullen die daar staan. Het decor is lelijk. Het publiek is stil. Het zijn mijn spullen die daar staan. Het zijn mijn spullen die daar staan. Het is mijn kussen dat ik voel. Het is mijn lichaam in het bed. Het is mijn lichaam in het bed. Het zijn mijn spullen die daar staan. Het is mijn adem die ik hoor. Het is mijn adem die ik hoor. Het zijn mijn handen die ik voel. Het zijn mijn spullen die daar staan. Het is mijn adem die ik hoor. Het zijn mijn handen die ik zie. Het zijn mijn spullen die daar staan. Het zijn mijn handen. Het zijn mijn spullen. Het zijn mijn spullen die daar staan.
Ik weet niet, mensen die hebben meegekeken en van jeetje mina, het is echt een... Hoe kom je... Misschien is dat de eerste vraag. Van hoe verzin je? Want het gaat heel erg over waar je bent, wie je bent, of je er überhaupt wel bent. Weet je, dat spel met fictie en met werkelijkheid. Dit is nogal een thema, joh, alles bij elkaar.
Ja, wel.
Jullie eigenlijk zijn echt 18, hè?
Ja.
Ik ben 18.
Ik nog 17.
Ja, ik kan nagaan. Ik bedoel maar. Maar hoe kom je, waar komt het concept en het idee vandaan?
Levenservaring.
Ga weg, man.
Nou, eigenlijk wel een beetje. Het is wel een persoonlijke ervaring. Derealisatie. Nou, ik heb er niet echt last van gehad, maar wel ervaren.
Je herkent het wel. Ja. En ik heb er wel last van gehad.
Maar dus misschien moet je het concept even uitleggen. Derealisatie. Wat is dat? Want ik kan me voorstellen dat mensen aan het kijken en luisteren en zeggen van, ik heb echt geen idee wat dat precies is.
Misha zei het net al een beetje. Het is het gevoel alsof je in een droomwereld leeft. Alsof je vanaf de derde persoon...
Dus als je toeschouwer bent van je eigen leven.
Bewijzen van een soort van droom waarin je van een afstandje naar jezelf zit te kijken. Precies. Dat idee. En
precies.
Dan...
Je bent niet meer jezelf. Je bent iemand die kijkt naar jouw lichaam. Je bent een soort pop.
Mag je echt in de microfoon praten?
Sorry,
ja, dat horen we alles. Een soort pop. Maar jullie zitten dan, want jullie hebben vorig jaar ook meegedaan in hetzelfde duo, zeg maar. En jullie zitten dan bij elkaar en denken, wat gaan we dit jaar doen?
Ja.
En dan kom je op dit idee.
Ja, ik had dit idee, want ik dacht, dat is iets moois, want we houden allebei wel van een beetje een absurdistische stijl.
Nou, dat
ik
is
dacht,
wel gelukt.
Dat is perfect voor dit. En we vonden het dan heel mooi om hiervoor een gedicht te laten maken. En mijn broer schrijft gedichten. Dus zo kwamen we, hadden we hem de opdracht gegeven van, nou, dit is hoe de realisatie voelt. Kan je hier een heel abstract, absurdistisch gedicht over schrijven? Met wat muziek erbij. En daaruit is die audio gekomen.
Ja, even voor de helderheid. Ja. Dus die tekst, dat gedicht en ook de muziek zal bij van jouw broer. Domien
Verbeek.
En die heeft een tijdje geleden ook kunstbende gewonnen. Kan ik me nog herinneren. Dat was volgens mij de eerste keer dat we hem hier aan tafel hadden. Categorie taal. Mm-hmm. Waarom jullie voor film gekozen? Weet je, is dat jullie ding, zeg maar, film?
Ja.
Ondertussen is dat wel ons ding geworden, ja.
Nou ja, ik weet dat muziek ook een rol speelt, maar...
Vooral bij Jonas.
We ook samen, we houden er gewoon van om samen creatieve dingen te maken. En film is het medium waar we alles bij elkaar kunnen brengen. Nou ja, de gedichten van Domien, de muziek van mij. Deze film heeft Domien de muziek gemaakt, vorige film heb ik de muziek gemaakt.
Maar ook kleding, jij bent er veel mee bezig.
Precies, de costume design. Ik hou inderdaad van het ontwerp van kleding, dus dat kunnen we daar ook in verwerken. Dus film is eigenlijk gewoon alles bij elkaar.
Ja.
En we vinden het gewoon superleuk.
Het perfecte platform, de hele zwik bij elkaar te vegen. Precies. Wat was de rolverdeling? Het concept kwam, dan begrijp ik een beetje van je.
Ja.
Het idee en toen. Wat hebben jullie onderling...
We hebben dat gedicht laten maken. En toen zijn we eigenlijk samen een beetje doorheen gegaan van... een beetje het gedicht ontleed, zeg maar. Van welk gedeelte past welke scène bij. En toen... Jij bent heel erg bezig geweest met de kleding. En met het licht.
Ja.
En ik ben samen zijn we bezig met de camera. En we hebben alles gefilmd. En ik heb dan uiteindelijk alles samengebracht in de montage.
Ja. Nou ja, dit is het resultaat geworden. Uren werk vermoed ik in 5 minuten. Dus, ja. Zo gaat dat dan. Hey, en het is de tweede keer dat jullie meedoen met z'n tweeën aan kunstbende.
Mm-hmm.
Het is toch wel interessant. Want ik was daar gisteren, zei ik al, van een hele bak vol met jonge mensen die bezig zijn met de een of andere vorm van podiumkunst. Dat is eigenlijk bijna allemaal podiumkunst. Waarom hebben jullie ooit besloten om mee te doen met kunstbende?
Het is een toegankelijke wedstrijd, denk ik, voor alle soorten kunstmakers. Het wordt heel erg gemotiveerd daar ook. Het is allemaal best wel positief.
Heel positief. Ja.
Dus,
super lieve mensen, heel veel
En omdat die al die vormen van kunst hebben, ze een leuke dag om al die andere vormen ook te zien.
Ja.
Het is vooral heel toegankelijk ook voor jonge makers.
Dus het is... de prijzen zijn ook niet slecht.
Ja, zeker.
Als je de finale wint in 29 juni, nou, we gaan het zien. dan maken we kans op een vertoning op Nederlands Filmfestival.
Ja. Ja, dat is niet misselijk. Nee.
Nee.
Nou, misschien even naar die prijs toe. Hè? Want je hebt net even de attributen die daarbij zitten, heb je laten zien. Dat is natuurlijk leuk voor op je schorst. Alhoewel, je hebt er maar één. Hoe ga je dat doen?
Misha mag hem.
Ja, dat wil hem niet.
Misha mag hem.
Dat is een heel makkelijke keuze.
Ja, precies. Maar er hangt meer, hè, hangt meer aan die prijs. Je gaf al aan, we hebben ook in de finale in de Melkweg.
Mooi. Nou, we hebben dus een plekje daar. We hebben een paar bioscoopbonnen gekregen. Een paar gewoon heel veel cultuurdingetjes.
Maar ook een coachingstraject.
Dat is inderdaad het beste voor het laatst bewaard. Ja. Dat is inderdaad echt het belangrijkste voor ons. Want daar hebben we gewoon heel erg veel aan. Iemand die ons daar doorheen kan leiden.
Dan kunnen we een filmmaker uitzoeken die ons kan gaan begeleiden.
Die kan je zelf uitzoeken.
Ja. Of in ieder geval kunnen zelf aanraden. En dan kunnen gaan zij contact opzoeken. En dan
kijken of dat lukt.
Ja.
Oh, dus heb je
dat alvast een... Pas even een request doen.
Veras Favas.
Als je kijkt of luistert, Veras, alsjeblieft. Coach deze twee jonge mannen. Maar dat is natuurlijk heel tof. Ga je met deze film naar de landelijke finale? Dat wordt wel aangeraden, begrijp ik.
Ja,
zeker.
Dat is de bedoeling. Ja.
Je kan nog wat aanpassen, kleine dingetjes. Maar dit blijft waarschijnlijk zoals het is.
Behoorlijk in deze vorm zoals we hem nu gezien hebben. Maar je zegt misschien kleine dingetjes aanpassen. Want ik kan me voorstellen, het kan altijd best. Zijn jullie zelf... Ja, je bent natuurlijk tevreden, want je hebt die eerste prijs gehaald. Dat is heel tof. En tegelijkertijd kan je als maker nooit helemaal tevreden zijn.
Nee, dat klopt.
Nou, een eerste prijs winnen betekent niet dat je werk perfect is.
Nee.
Ik denk dat er altijd wel ruimte is voor verbetering. Soms is het overwegen, oké, ga ik dat deze film nog beter maken? Of ga ik die verbetering in mijn volgende werk stoppen?
En dat hangt waarschijnlijk een beetje van de coaching af.
Ja, misschien dat we daar nog iets uit kunnen halen.
Ja, we horen nog wat.
Persoonlijk denk ik dat we het al wel gewoon redelijk in deze vorm gaan inleveren.
Ja, heel kleine dingetjes mogelijk. Maar.
Ja. Wat denk je aan? Probeer eens even, wat zijn dingetjes in de film waarvan je zegt, dat
licht,
had een tandje.
Wat iets, de contrasten, soms dan is er wat minder helder. Misschien de popscène. We hadden namelijk eigenlijk voor de scène Ik ben een pop, waar Misha daar staat, hadden we eigenlijk iets compleet anders bedacht met een clown en whatever. Nou, dat zouden we eventueel gewoon kunnen aanpassen zoals ons oorspronkelijke idee was.
Maar ook een beetje de audio mixing zouden we nog kunnen verbeteren. Er zijn wel van die kleine verbeterpuntjes die altijd nice zijn.
Ja, die wij horen, maar de meeste mensen niet.
Hey, misschien een beetje tot slot. Wat betekent dit? Jullie gaan van aan. Ik vind het gewoon leuk om creatief bezig te zijn. Om iets te maken. Wat gaat dit zeggen over jullie toekomst? Heb je daar enig idee van?
We gaan door.
We gaan door in de zin van film maken. Dit soort dingen maken.
Filmacademie aanmelden.
Ja, precies. Nou, volgend jaar even tussenjaar nemen. En dan superveel films maken. En dan hopelijk met een goed portfolio naar de filmacademie.
Want heel even, want jij zit in je eindexamenjaar, Jonas. Ja.
Ik zit in 5 VWO, dus een jaartje.
Dus jij neemt een tussenjaartje, kan een jaartje wachten. Kan je samen naar de filmacademie?
Dat zou het beste zijn.
Dat zou het beste zijn. Want dan komen er nog meer van dit soort mooie producten.
Ja, we hebben nog heel veel ideeën, dus...
Snap ik. Ja, nee, maar, want jij bent 18, dus volgend jaar niet meer... Mag je dan nog meedoen met kunstbende? Even de leeftijd gaat tot 19, dacht ik.
Wij gaan totdat je op de middelbare school zit. Dus dan kan Jonas niet meer meedoen.
Middelbare school. Nou, ja. Dan is het kunstbende verhaal nu voorbij. Maar er zijn andere dingen waar we aan mee kunnen doen.
Ja, precies. Ja, nou ja, zo heel veel van dit soort platforms voor jonge mensen zijn er niet. Hè? Laten we eerlijk zijn.
Zeker niet zo groot als deze.
Nee. En waar je dat hele pakket van begeleiding en coaching en zo ook aangeboden krijgt. Dat is natuurlijk heel vet. Jongens, hartstikke gefeliciteerd. Fijn dat jullie er waren.
Dankjewel.
Dank jullie wel. Succes met 27 juni natuurlijk.
29.
Nee. Of 29, nou mag ook. Ja. Wat het ook is.
Ja. Heel erg bedankt.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail het dan eventjes naar redactie@120.nl. En zometeen wekelijks miljoenen transporten over de Enschedese straten zonder enige vorm van bewaking. Ja, dat was lange tijd en nog niet eens zo heel lang geleden dood, maar dan ook doodnormaal.
120 vandaag.
Het is de derde maandag van de maand en dat betekent dat we vanavond een nieuwe aflevering opnemen van Hengelo's Spijl. Dat doen we live vanuit de bibliotheek in Hengelo. We staan in verbinding met onze gewaardeerde collega Niels Veurink. Niels?
Hey, ik kan niet eens meer even rustig plassen tegenwoordig.
Ja, dat spijt ons zeer. Ja.
Je was het eerder aan de beurt, Niels.
Ja, ik merk het.
Ja, Ernst houdt zich heel erg aan de tijd.
Ja, wonderlijk, wonderlijk.
Nee, dat is helemaal niet wonderlijk. Dat is helemaal niet wonderlijk, Niels. Dat doe ik over het algemeen. Ik ben een mens van de tijd, zoals jij beter dan wie dan ook weet. Dit zijn allemaal interne grappen.
Als journalist moet je een waarheidsvinder zijn. Hè? Daar wil ik het bij laten.
Ja.
Leuk, oude jongens, okay,
Niels, 1-0 voor jou, in dit geval. Ja. Hey, maar we gaan het niet over ons hebben. We gaan het hebben over Hengelo's Spijl. Vertel, wat gaan we vanavond doen?
We gaan het onder meer hebben over het prachtige woord participatie.
Het zal niet waar zijn.
Daar hebben gemeenten over het algemeen de mond van vol. Maar op straat wordt dan wel eens afgevraagd van... Ja, wat betekent dat dan eigenlijk precies en wat zien we er dan van terug en zo. Maar dat gebeurt ook in de Hengeloze gemeenteraad. Nou zijn wij 2 gemeenteraadsleden vanavond... namelijk Vincent Mulder van de SP, oppositielid... en Han Daals van Burgerbelangen Hengelo, een coalitielid. En die schuiven bij mij aan tafel aan... En die gaan daar eigenlijk over nadenken van wat houdt participatie dan eigenlijk in Hengelo en wat zien we er wel van terug? En gaat dat altijd even goed of niet? Nou, ze halen daarin voorbeelden aan. Maar ik ben bijvoorbeeld ook wel benieuwd waarom het überhaupt belangrijk is. En ik had het idee dat dat vroeger, maar ja goed, ik ben ook nog niet zo heel oud, toch wat minder over werd gesproken. Dus wat is er dan veranderd en nou ja, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Dat
is... Snap ik. Is daar een aanleiding voor? Is er iets... rommelt het met die participatie? Of staat dit nu op de politieke agenda? Of is...
Dat is een goede vraag eigenlijk. Nou ja, het is wel dat er sinds kort is er een participatieverordening in Hengelo.
Right.
En daar staan wat dingen in die eigenlijk... Nou ja, dat moet borgen in de besluitvorming. En dat is wel een van de redenen om dat eens aan te halen. Goed, Burgerbelangen Hengelo is de grootste partij, is de echte winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen geweest. En die hebben daar ook wel, dat is natuurlijk met heel veel van dat soort burgerpartijen, die hebben dat wel als ding natuurlijk van, ja, weet je, we moeten die inwoners veel meer betrekken. Hè? Die kloof moet gedicht tussen de besluitvormers en de inwoners van Hengelo. Dus dat zal onder meer is wel een reden om daar eens op te reflecteren, zo lopende deze raadsperiode.
Interessant. En wat nog meer?
Het stadsdichterschap van Hengelo. Want dat, aankomende vrijdag dan gaat daar officieel een stik omheen. En die is al een half jaar langer dan normaal. Dus Wouter Munsterman die is al 2,5 jaar bezig. Waar dat normaal 2 jaar duurt. En we hebben een rubriek, hè, de zeepkist. Daarop staat vandaag Irene van Teuveren. Zij is voorzitter van Stichting Hengelo Leest. Dat is de eigenlijk initiatiefnemer van het stadsdichterverkiezing. Dus zij gaat een oproep doen van nee, als je nou het leuk vindt om stadsdichter van Hengelo te worden en je kunt wat, meld je. En we gaan met Wouter, dus de huidige stadsdichter, nog tot aankomende vrijdag eens praten over hoe hij dan die afgelopen 2,5 jaar heeft beleefd. En leuk om daarin te benoemen is dat Wouter een boek heeft samengesteld, dat was ook zijn plan, met alle gedichten die hij heeft gemaakt over, hou je vast, 65 buurten in Hengelo, ja, die hij allemaal heeft, heeft bedicht, om het zo te zeggen. Ja,
fantastisch. Zijn de psalmen van Wouter, hè?
Ja. Dus en hij heeft ook nog, als we dat nog herinneren, het stadslied van Hengelo gemaakt. En dat heeft hij dan weer met het Hengeloos Mannenkoor, waar hij repetitor van is, gezongen. Dus hij heeft de lat voor zijn opvolger wel behoorlijk hoog gelegd. Maar ik ben ook benieuwd wat het hem gekost heeft, om het zo maar te zeggen.
En, ja, en als we, Niels, een beetje in die cultuursfeer blijven, hebben we ook live muziek vanavond?
Uiteraard, Julian.
Ja, leuk dat ik een vraag.
Ja, je zegt het zelf. Er is elke uitzending van Hengelo Spel live muziek. Tenminste, dat hopen wij altijd. En vanavond is daar Merlijn de Wasme met band. En Merlijn is een muzikant die van oorsprong uit Diepenheim komt, maar toch ook al een hele tijd in Hengelo woont. Hij zat op school in Hengelo. En maar volgens mij woont hij hier tegenwoordig ook. Moet ik eens kijken. En hij maakt verhaalpop. Verhaalpop. Wat dat precies behelst, dat zou ik hem ook vragen vanavond. Maar goed, zijn naam klinkt Vlaamser dan dat hij daadwerkelijk zelf is.
Klinkt in ieder geval goed, Niels. Ja. Hey, en daarmee hebben we het programma gevuld? Waarschijnlijk niet. Ik denk dat je nog wat op het lijstje hebt.
Nee, dit is wel ongeveer de strekking vanavond. Dus goed. Ik denk dat het op zich het is aan het begin wat zwaarder in die zin. En daarna gaan we wat meer met de voetjes van de vloer. Gaan we Hengelo wat poëtischer beschouwen. Maar ook Wouter's eigen ervaringen daarin. Genoeg om in ieder geval even aan te haken. Vanavond zijn we dan om 7 uur live te zien op YouTube van 120 Hengelo. En donderdagavond om 10 uur uit mijn hoofd is dat dan op televisie te zien bij 120. En mocht je er live bij willen zijn bij de opnames, dat is ook altijd welkom. Dat is altijd wel lekker als er een beetje publiek bij is. Dat is er steeds meer. 7:15 in de bibliotheek aan de Beursstraat in Hengelo. Gewoon de centrale bibliotheek. Dan moet je er zijn.
Hartstikke leuk. Niels Veurink was dat. Hij presenteert vanavond Hengelo Spel. Als je erbij wil zijn, 7:15 in de bibliotheek in Hengelo. Vanavond live om 7 uur en donderdagavond op televisie. Dankjewel, Niels.
Jo.
Ja.
120 vandaag.
Ernst, mijn muis is overleden.
Ja, muis is overleden.
Ja, maar ik ben inmiddels weer bij. Dit is, ik heb hier totaal geen beheer meer over. Dus,
dat klinkt heel leuk.
Ja, het klinkt heel spannend, maar we gaan het alsnog inmiddels verder kunnen doen. Want hij is een van de talloze jonge Syriërs die een jaar of 8 geleden vluchtte voor oorlog en geweld naar Enschede. Uiteindelijk in dit geval via Turkije en Harderwijk, waar hij voor zijn inburgering stage liep bij een fietsenmaker. Dat werd het begin van een nieuwe toekomst. Sam Ibrahim leerde het vak bij Landewee en startte begin deze maand met een eigen fietsenwinkel.
Ik ben 2015 uit Syrië gevlucht.
Ja.
Samen met mijn broertje en mijn moeder.
Met z'n drieën?
Met z'n drieën, inderdaad.
Heb je dat te voet of met hoe?
Te voet, inderdaad. Ja, dat was ook een rivier en zo. We moesten wel met een bootje en zo. Ik mocht gelukkig rechtstreeks naar Nederland komen. Oh ja. Omdat ik nog minderjarig was. Toen ben ik naar school gegaan om de taal te leren. Daarna moest ik stage lopen. En ik had geen idee wat voor stage, wat voor baan ik... Wat ik later wil gaan worden, zeg maar. Of gaan doen. En mijn docent zei tegen mij, ik ken een fietsenwinkel die een stagiair zoeken. Ik zei, oh prima. Dus daar ben ik een stage gaan lopen, ja. Van ongeveer een jaartje.
En je hebt in Harderwijk begonnen, maar je hebt hier in Enschede ook gewerkt bij Landenwee, hè?
Bij Landenwee, ja, zeker. Ze hebben mij toen heel erg geholpen. En nu ook met mijn nieuwe winkel. Helpen ze mij met adviezen en klanten. En, ja. Bij Landenwee voeren we elke jaar zeg maar, een gesprek. Van, gaan ze vragen van wat zijn jouw doelen dit jaar? Wat wil je gaan bereiken? Wat wil je gaan doen, weet je wel. En toen dacht ik van, nou, mijn droom is altijd inderdaad voor mezelf gaan beginnen. Ja. En ik denk dat ik dit jaar het ook ga doen.
Ja.
En toen ben ik gaan googlen en ik zag die winkel. Ik zag een fietsenwinkel, foto's van een fietsenwinkel te huur. Ik dacht van, dit wordt hem. Voordat ik naar Nederland kwam, zeg maar, daarvoor zeg maar, was ik 17 inderdaad. Maar ja, 5 jaar daarvoor was het ook al oorlog, weet je wel. Dus je wist nooit, ja, wij hadden geen idee hoe het allemaal gaat lopen.
Was je daarmee bezig in Syrië wel? Van wat je later met je... Of was het ook een beetje overleven? Gewoon van dag tot dag? En
ja, het laatste paar jaar was het inderdaad overleven. Ja. Maar daarvoor had ik wel een idee, zeg maar, omdat mijn vader een eigen bedrijf had. Mijn vader was een meubelmaker,
oh ja.
Nog steeds.
Ja.
Ik ging wel eens bij hem helpen, weet je wel. En zo vond ik leuk. Dat was ook een beetje mijn toekomst, zeg maar. Ja. Van, ik ga het bedrijf van mijn vader overnemen, samen met mijn broer, weet je wel.
Ja. Ja.
Dat was het idee.
Ja.
Maar ja, daarna, 2010, kwam de oorlog, weet je wel. Dus we zagen het niet meer zitten. Nee. Ik ga de tweedehands fietsen inderdaad opknappen en doorverkopen en fietsen repareren.
Ja.
Dat is het idee.
Ja, wat vind jij nou leuk aan fietsen maken? Je vindt het leuk, want anders ga je er geen winkel in beginnen.
Ja. Nee, zeker. Ja. Ja, fietsen maken vind ik leuk, omdat je zo... je bent veel bezig met klanten, maar ook, je hebt ook... als er geen klanten zijn, dan heb je altijd wat te doen. Ik bedoel, je bent in Nederland. Het is altijd wat te doen met fietsen.
Is Syrië een fietsland? Had je iets met fietsen al daar of eigenlijk niet echt?
Ja, ik als kind inderdaad heb ik altijd gefietst. Vond ik altijd leuk. Met vrienden, weet je wel. Het is niet echt een fietsland. Maar kinderen zie je altijd wel op fietsen, weet je wel. Maakt niet uit waar je bent. Kinderen vinden fietsen altijd leuk. Dus,
maar ben dan fietsen meer als speelgoed of zo? Is het,
ja,
maar niet echt serieus als vervoersmiddel?
Nee, klopt. Als een speelgoed inderdaad, ja. Ja, bij Landenwee was ik gewoon een fietsenmaker. Fietsen repareren, verkopen. Maar ja, ik was niet bezig met boekhouden en facturen en noem maar wat. En ik zeg altijd, je moet gewoon durven. En voor mij was dat, wat is het ergste wat kan gebeuren? Ja, geld verliezen. Maar goed, dat is het risico.
Wat zegt je vader ervan?
Ja, mijn vader is erg trots. Ja, mijn vader was ook een ondernemer, ja. Nu niet meer. Nu werkt hij wel gewoon bij een bedrijf, zeg maar. Maar hij zegt, het zit gewoon in jouw bloed.
Ja, mooi verhaal.
120 vandaag.
Je wist het misschien niet, maar Enschede is een onwaarschijnlijk lieve stad. Dat is echt waar. Want waar kun je nog open en bloot met 2 miljoen over straat... week in, week uit, jaar in, jaar uit, steeds dezelfde route... zonder ook maar de minste vorm van beveiliging? Nou, dat kon in Enschede, toch nog tot nog niet zo heel lang geleden in elk geval. Edwin.
Ja.
Van Heek & Co. Enschede. Ja, dat, als je Van Heek zegt, zeg je Enschede, toch?
Ja. Klopt. Van Heek & Co. was in de jaren 20 de grootste werkgever van Nederland.
De grootste werkgever van Nederland?
Ja.
En als jij zegt de grootste werkgever van Nederland, hoeveel werknemers had?
Van Heek & Co. zelf die had ongeveer 2800 werknemers.
Ja.
Maar als je het hele bedrijf bij elkaar neemt, dus ook alle andere vestigingen, dan zit je rond de 7000.
Rond de 7000?
Ja.
En daarmee was het de grootste werkgever van Nederland met die 7000?
Ja.
Een hoop. Maar, kijk, het is een kar.
Ja.
Maar wat is het?
Dit is een geldkar.
Een geldkar?
Een geldkar. Met deze kar werden de salarissen uitbetaald. Ja, nou moet je je voorstellen.
Ja.
Je had in Enschede had je de Twentse Bank. Het was door de fabrikanten zelf opgericht.
Ja.
Daar lag het geld opgeslagen. Daar lagen kluizen.
Heel even, hè, dat was allemaal nog gewoon echt geld. Ik bedoel,
het was niks,
niks digitaal.
Niks digitaal.
Dat was gewoon stapeltjes bankbiljetten.
Stapeltjes bankbiljetten.
Ja, en een kluis.
Ja, klopt. In een kluis. En wat deden ze? Er gingen twee werknemers van Heek & Co. Die gingen naar die Twentse Bank met deze kar. En daar laden ze het geld in. En dat deden ze in deze zakken. Dit zijn geldzakken.
Maar bij die bank deden ze dat in deze zakken?
Ja, ja. Dus in deze zakken, dit zijn originele geldzakken van Heek & Co.
Ja.
En het geld werd in deze zakken gedaan.
Oké. Okay. En hoeveel ging daarin? Bij die bank?
Het totaal salaris van die fabrieken.
Dus gewoon, dat ging over het week of het maandsalaris?
Het week. Het werd wekelijks op
elke
zaterdag
week
werd het uitbetaald.
Bij de Twentse Bank, in deze zakjes?
Dat is niet het hele verhaal. Zeg maar. Ze gingen eerst met twee man, bij de Twentse Bank gingen ze het geld ophalen.
Ja.
En dat geld werd in die zakjes gedaan, werd in de kist gedaan.
Ja.
En vervolgens reden ze naar de markt. Op de markt heb je nu La Cubinita.
Ja, achter de grote kerk.
Dat is het huis met de stoep. Nou, dat was een beetje het woonhuis, de residentie van Heeks. En direct daarnaast heb je volgens mij nu een soort studentenpakkerij heet dat. Dat was het kantoorgebouw van Heek.
Uh-huh.
Nou, deze kar die werd daar naar binnen gereden.
Yeah.
En de deuren werden op slot gedaan. En vervolgens werd het geld uit de geldkar gehaald en dat werd verdeeld in envelopjes. Ja, en op die envelopjes.
Daar stond de naam van de arbeiders.
Daar stond de naam van de arbeiders op. Nou, en hoe ging dat? Arbeiders in die tijd die hadden stukloon. Dus als jij in de fabriek werkte, dan kreeg je betaald naar het aantal meters wat jij bijvoorbeeld weefde. Dat stukloon werd doorgegeven aan de baas van de afdeling.
Mm-hmm.
Dus onderbaas, baas. En die baas gaf dat weer door aan het kantoor.
Ja.
En zo werden die salarissen
Bepaald. Ja.
Ja. En wat ze dan vaak deden, was werd het in een envelopje, daar werd dan de naam opgezet, hè, en het bedrag wat erop staat. Maar heel vaak was er ook nog een soort loon. Was, hè, dat, men schreef dat op grote vellen papier.
Mm-hmm.
Ook de naam en wat het stukloon was, wat er inhoudingen waren en wat eventueel extra's waren.
Want inhoudingen waren er ook, als in van een ziekenkast of dat soort dingen?
Ja, dat zou kunnen.
Ja.
Ja. En het eindbedrag, en dat werd er vanaf geknipt van dat grote papier, en dat werd bij in het loonzakje gedaan.
Ja, ja.
En daar komt dus ook het woord, want dat was dus een strook, daar komt het woord loonstrook vandaan.
Ja, oh, serieus.
Ja.
Dat is het onderste deel van eigenlijk van die administratie.
Ja, dat knipte
elke week.
Per persoon knipte ze. En dat was deels, sommige bedrijven deden dat met de hand, dat er allemaal uitgegeven werd. Sommige werd het ook gewoon gedrukt.
Maar goed, je kon als arbeider dus niet kijken of die administratie klopte. Je had alleen de uitkomst.
Je had je baas.
Ja.
Zeg maar, jij gaf het door aan de baas en de baas bepaalde eigenlijk. Wat is jouw loonwet?
Ja. Maar dat gebeurde daar naast wat nu La Cubanita is?
Ja, de pakkerij heet dat nu, geloof ik.
De boel ging op slot.
Ja, en dus gingen al die loonzakjes van al die werknemers.
Ja.
Nou, in het geval van Heek & Co. Die fabriek is in 1920 2800 mensen. Dus weer 2800 loonzakjes klaargemaakt. Dat werd allemaal weer in die kar gedaan. En vervolgens gingen die twee mannen. De een die wat heb ik even opgezocht, die was kantoorbediende. En de ander was onderbaas van de weverij.
Ja. Dus die gingen met z'n tweetjes met
z'n tweetjes kar. Gingen ze met z'n kar al die vestigingen van Heek & Co. Van Heek & Co is een enorm bedrijf. Dit lag hier zo langs de spoorlijn. Je ziet ook een treintje rijden. En dit is allemaal van Heek & Co. Dus die gingen gewoon afdeling voor afdeling gingen ze af om iedere zaterdag eigenlijk alle salarissen uit te betalen.
Ja, echt ongelooflijk.
Ja.
Maar ik probeer me toch even voor te stellen, want wat verdiende een arbeider in die tijd?
Nou, ongeveer? Zo rond 1900 verdienden ze 7 à 8 gulden. Dus als je het hebt in
per week.
In de hoogtijdagen ja, een paar gulden meer, misschien 10 gulden per week.
En dan hebben we het over 2.500, bijna 3.000 arbeiders. Ja, 3.000 ja.
maal 10 gulden.
30.000 gulden.
30.000 gulden. Daar reed ze dus met z'n tweeën gewoon zonder begeleiding.
Autokarretje. Geen politie ervoor of
daarachter. Iedere week dezelfde route.
Ja, het is echt niet te geloven.
Je zou zeggen, dat is een recept voor een beroving. Hè?
Ja, want even 30.000 gulden in die tijd.
Ja.
We hebben net even voor de grap geprobeerd een omrekening te maken.
Ja. Ze verdienen niet veel. Ze zijn uitgegaan
van de minimumloon. Nee, maar je komt in die kar lag al gauw voor, in de huidige waarde gerekend, ja. 1,5 miljoen of ja, iets in die
ja,
richting.
Dat kwam erop uit, ja. Als je van de minimum, zelfs als je van minimum salaris uitgaat, van nu. Dan lag er iedere week
in een houten karretje op houten wieltjes door de straten van Enschede. Ja,
met twee man, iedere week dezelfde route. Je zou zeggen, het is een recept voor beroving.
Nou, toch?
Ja. En dit is dan, we hebben een kaartje wel van Heek. Maar al die fabrieken, ja. die deden het op dezelfde manier.
En allemaal op zaterdag.
Ja.
En tot wanneer heeft dit karretje door de straten van Enschede
gerold? 1940.
Nou, ik snap het, die hier staat.
Ja.
Dankjewel.
Ja, ik wou bijna zeggen, en toen duurde het gesprek nog een hele avond vol met veel rode wijn en veel plezier. Wat een verhaal, hé.
Edwin en ik kunnen er wel wat van, maar we hebben dit gesprek daarna niet voortgezet. Dus we denken naar een ander onderwerp gaan.
Ja, ik ga het even op een andere manier eindigen als dat je normaal gewend bent van ons. Want dit was 1Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1Twente.nl. En vanavond om 8:10 zijn wij ook op televisie te zien. Zometeen hier op de televisie heb je 1Twente voetbaltijd. Wij zeggen veel plezier
en tot morgen.
Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053...